We lezen het evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Johannes, zoals gezegd. En we lezen uit hoofdstuk 1, de eerste 18 versen. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens, door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit het bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de lezing uit het evangelie. Ik wil u en jouw aandacht tijdens de verkondiging vragen voor vers 10 tot en met 12 van Johannes 1. En laten we die samen nog een keer lezen als uitgangspunt voor de verkondiging. Johannes 1, vers 10 tot en met 12. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. En voor alle duidelijkheid zegt Johannes dan, dat zijn zij die in zijn naam geloven. thema voor de preek is: de eigenaar komt zelf op bezoek. De eigenaar zelf op bezoek. We letten op drie dingen. Hij wordt aangewezen. Hij wordt afgewezen. En hij wordt aangenomen. De eigenaar zelf op bezoek. Aangewezen. Afgewezen. Aangenomen. Geliefde gemeente, jong en oud. U weet het, hè? Ik noem u niet geliefd alleen omdat ik u wel zie zitten, of wel aardig vind, of lief. Dat ook. Maar daar hebt u veel minder aan dan dat u beseft waarom een dienaar van Christus zijn gemeente zo aanspreekt. U bent niet van mij en ik niet van u. Wij zijn van hem. En u bent geliefd. Heel de gemeente, dominee? Ja. Waag het eens om daar wat van af te doen. En op deze derde Adventszondag, niet alleen voor de twijfelaars, maar voor heel de gemeente, neemt de geest van Jezus ons mee via de woorden van Johannes naar heel lang geleden. Hij wijst Jezus aan. Je zou het misschien nog niet helemaal meteen begrijpen, jongens en meisjes, want de naam van Jezus klinkt niet in Johannes 1. Maar Johannes noemt hem het woord, het licht en niet te vergeten, het leven voor de mensen is bij hem. Als ik dan vers 10 begin te lezen, dan duizelt het je toch, of zijn we eraan gewend. Dat kan, maar dat kan ook weer veranderen dan. Hij was in de wereld. En voor de geoefende Bijbellezer, die er al heel wat hoofdstukken op heeft, als die het Oude Testament als begin heeft genomen, die moet hier toch opademen. Zo lang geleden beloofd. En in al die eeuwen is die wereld er gaandeweg steeds beroerder aan toegeraakt. Maar beloofd is beloofd bij de Vader. Hij zond zijn zoon in deze wereld waar jouw wieg heeft gestaan. Waar ons hartje is begonnen te kloppen. Deze wereld, waar al jaren de kranten bol staan van oorlog en geweld, onrecht en bedrog, zonde en ellende. En waar Israël steeds weer het nieuws haalt. Waarbij je soms huivert en denkt, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Hebben we dan te vergeefs staan luisteren naar dat machtige woord van de engelen, het hemelse heerleger, vrede op aarde, ere zij God. Nee, niet te vergeefs. God denkt aan zijn genade. En Jezus, die de aarde zo goed heeft gemaakt. Het woord dat bij God was, nog voordat de aarde bestond, heeft beloofd, als het dan falikant fout gaat, Vader, dan sta ik garant dat het weer radicaal goed komt. Ben je dat inmiddels gaan geloven? Van velen weet ik dat. En van sommigen weet ik dat dat nog niet het geval is. En voor ons allen is dat de eerste les bij het eerste punt van de preek. Johannes wijst hem aan. Jezus, die alle dingen gemaakt heeft. Als hij het niet had gedaan, was er niets geweest. Ik ook niet. En zelfs als de wereld in zonde valt, is daar de boodschap van hoop. Het licht is gekomen. Het is goed om met Advent dan ook weer eens even terug te denken aan wat daar nou precies is gebeurd. De grote Zoon van God werd zo klein dat hij rilde van de pijn. Werd zo mens dat hij huilde vanwege het leed. Werd zo mens dat hij woest werd bij onrecht. Dat hij geraakt werd door verdriet. Werd zo mens dat hij, terwijl hij op deze aarde kwam, tegelijkertijd liet zien: ik ben anders dan wie dan ook maar. Ik was de voeten. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ik, het hoge woord dat eruit kwam bij God, ging door het stof en hing aan een kruis. Voor wie? Voor hen die in mijn naam geloven. Hoe goed ken je je verlosser? Mag ik die vraag eens stellen? Deze derde Adventszondag. Op weg naar een nieuw jaar. Ieder uur een dag dichter bij wat hij heeft beloofd. Hoe goed ken je hem? Vergeet niet dat hij al, menselijk gesproken, een heel leven achter de rug had voordat hij kwam. Hij is God. Hij heeft de macht. Hij is de eigenaar van je leven. Ik zal het niet gauw meer vergeten. Meerdere dingen niet uit de preek van Geuzebroek vorige week. Maar wie de sleutels heeft, is de eigenaar. Toch? Hij heeft de sleutels van het koninkrijk. Hij opent. En als hij voor je opent, zal er niemand voor je sluiten. Hij heeft de macht over de hel, over de dood, over de zonde. Hij heeft overwonnen. Hij kwam in deze wereld en hij heeft me toch een sporen nagelaten. Wij kijken toch dieper en verder dan de beelden op het journaal. Wij lezen toch meer dan de krant. Wij hebben dat heerlijke evangelie. Jezus Christus is hier gekomen en hij heeft zijn sporen nagelaten en zijn sporen verdiend. Hij heeft overwonnen. Wij hebben, zegt Johannes, en dat mag hij helemaal zeggen, wij hebben het gezien. Wij zijn ooggetuigen. Wij hebben de heerlijkheid van God op de aarde gezien. Wij hebben gezien hoe mensen opstonden uit de dood. We hebben gezien hoe hij zelf de dood heeft overwonnen. Ik heb erbij gestaan toen hij het uitriep: tetelestai, het is volbracht. Johannes wijst hem aan. Wat een medicijn is dat voor dwalers en falers. Voor gelovigen die soms weer te veel gericht zijn op wat ze zien. En te weinig vertrouwen op wat er door God tegen je is gezegd en beloofd. Hij was hier. En hij was hier niet voor niets. De zonde die jij zo moeilijk kan verslaan, is hij de baas. En de tranen die je huilt vanwege de zonde die je doet, die droogt hij af. En de vreugde in je hart, wachtend op zijn komst, die vuurt hij aan. Mijn kind, ik ben je pleitbezorger bij de Vader voor alles wat tegen je getuigt. In zijn kantoor brandt altijd licht. Hij was hier en hij is heel dichtbij. Ja, dat is mooi. Prachtig. Goed nieuws. Maar dan het tweede punt van de preek. eigenaar zelf, Jezus, die alles heeft gemaakt, komt op bezoek, hoog bezoek. Al kwam hij in de gedaante van een kind. Degene door wie alles is ontstaan, dient zich aan als volwassen man van 30 jaar, kort nadat hij gedoopt is. Het koninkrijk is dichtbij gekomen. Keer je om, geloof het evangelie. En dan wordt hij door heel veel mensen, Joden, Romeinen, Grieken, Arabieren, afgewezen. Daar kun je toch ook niet aan wennen als je de Bijbel leest. Dat is allereerst hoogst oneerbiedig. Ten tweede, ongelooflijk dwaas. En ten derde, misschien ook wel onbegrijpelijk. Ik heb eens een catechisant gehad die zei: dominee, als ik God was geweest. Nou, ik nam het hem niet kwalijk op die leeftijd. Er zijn jongeren in de kerk die misschien die gedachtegang wel kunnen volgen. Als ik God was geweest, had ik dat toch anders aangepakt, zei. En hij begon over, als Adam nou niet had kunnen zondigen. En ik begon te vertellen, Abraham is geen robot, dat hebt u misschien aan uw kinderen ook wel eens uitgelegd. Het is een liefdesrelatie en hoe kun je weten dat het toegewijde liefde is, als je van je partner weet, die is voorbestemd om alleen maar van jou te houden. Die kan geen andere keuze maken, wat is dat voor liefde? Maar toen ging hij verder. Oké, als dat dan bij Gods plan hoorde, dat mensen konden zondigen, dat hij dat liet gebeuren. Goed. Bijzonder dat God dan blijkbaar van eeuwigheid een reddingsplan achter de hand heeft gehad. En dat de Zoon al heeft gezegd, ik ga garant staan als het misgaat, Vader. En dat wisten ze dan, want ze waren allebei God, hè? Zo gaat het dan op de catechisatie. Dan wordt er aan de dogmatiek getrokken en dat is goed. Daarvoor is het ook. Bedoeld om na te denken. Maar als dan die verlosser naar de wereld komt, waarom kwam hij dan niet met een groot wit paard in een blinkend gewaad naar de hemel gereden, naar de aarde gereden? En legde hij kort en goed even uit hoe het zat, dat je in hem moest geloven. En zorgde hij er dan niet voor dat het tenminste zo overduidelijk was? Hij was toch Gods zoon? Hij is toch de betrouwbare getuige dat iedereen het ineens snapte? Ja. Als ik God was geweest, wat dan? Wie anders dan Jezus had er moeten komen? En dat hij kwam opnieuw als een verlosser die afgewezen kon worden. Wie zijn wij dan om te zeggen dat dat anders gemoet? Is Jezus dan zo hulpeloos dat hij het niet goed heeft uitgelegd als die zo massaal wordt afgewezen, zelfs door zijn eigen volk? Of is zijn eigen volk en zijn wij zo ongelooflijk dwaas, hoogmoedig, eigenwijs? Zit de zonde dan toch niet veel dieper in ons dan we denken? Weet u, Jezus is niet hulpeloos. Maar hij is wel te kwetsen. God heeft de verlosser gezonden en Jezus de verlosser zelf is gekomen, wetend dat er mensen voor hem zouden bedanken. Hoor je wat ik zeg? Hij wist het. Het zou u zijn gegaan? En jij? Dat maakt mijn eerbied voor Jezus en mijn aanbidding voor hem alleen maar groter. Hij wist waar hij aan begon. De afgewezen koning. Bespot. En bespuwd. De verlaten zoon. Eenzaam en alleen aan een kruis. Maar niemand van ons hoeft hier te twijfelen of het genoeg was. Je kunt even van slag raken door dat drie keer niet. Hè? Het begint al in vers 5 als je even meeleest. De duisternis heeft het niet begrepen. Vers 10. De wereld heeft hem niet gekend. Vers 11. De zijnen hebben hem niet aangenomen. De eigenaar zelf die het op komt lossen. Wordt niet begrepen. Niet herkend of gekend en niet aangenomen. Linea recta dan toch weer terug. Met eerbied gesproken, maar toch, kapper daarmee dan. Begin op een andere planeet, Heere God. Nee. Als ik terugdenk op de derde Adventszondag 2023, wordt het ingrijpen van God door het verlossend handelen van Jezus alleen maar groter. Drie keer niet, maar het is maar hoe je het leest, toch? Jezus kwam en Johannes beschrijft dat hij het licht verspreidde in het duister. En in vers 5, ik zei het al, wordt dan gezegd, de duisternis heeft het niet begrepen. Jezus heeft dat zelf uitgelegd. In Johannes 3 kun je dat lezen. Dat bekende hoofdstuk waarin hij zegt dat God zijn zoon niet naar de wereld heeft gezonden om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. En dat wie in hem gelooft niet wordt geoordeeld. Maar dat zij die niet in Jezus geloven, al geoordeeld zijn. Wat blijkt dat uit? Jezus is het licht in de duisternis. Maar als je nou van de duisternis houdt en Jezus verschijnt, ja, dan sta je erop. In een aangrijpende kleurenfoto. Flits. Betrapt. Dit ben jij. Dat is waar de mensen bij Jezus altijd over struikelden. Niet over zijn toren. Niet over zijn priemende vingers. Maar over zijn goedheid. Die uitgestoken hand. Weg ermee. Dat nieuwe plan van verlossing. Nee, niet zo. Niet via het kruis. Maar wat lees ik? Hoewel niet iedereen van dat licht is gaan houden. Degene die in het licht blijven staan, die stralen. En elke keer weer de geschiedenis door, tot in je eigen familiegeschiedenis toe, zijn er mensen in dat licht gebracht. Toch? Waarom zit je hier? Je hebt de boodschap gehoord, overgedragen gekregen. Behoor je tot die generatie gelovigen die zegt, dat was mijn redding. Ik begreep het niet. Maar dat is ook niet wat God van mij vraagt. Ik geloof dat mijn behoud, mijn redding ligt in eerlijk voor God staan. En me door zijn licht laten genezen. Daarom leef ik. Daarom kan ik sterven. Daarom verwacht ik straks de morgenster. Je zou het ook nog anders kunnen vertalen, vers 5. De duisternis heeft het licht niet gegrepen. Zo hulpeloos is Jezus niet, hoor, als het licht van de wereld. De duisternis heeft geprobeerd hem te grijpen. En de duivel heeft geprobeerd dat licht te smoren. Te doden, uit te doven. Maar de duisternis heeft zich heeft misgegrepen, heeft zich verkeken op het licht. Zijn ondergang is de redding van Jood en Heiden. Zijn dood is het eeuwige leven voor wie in hem gelooft. Zijn woord, wat weersproken is, is en blijft het betrouwbare woord dat alle aanneming waardig is. Dat hij gekomen is in de wereld om zondaren te verlossen. Hoe afgewezen hij ook is door al die mensen, de eeuwen door. Hoeveel christenen zijn er inmiddels niet geweest en komen er nog bij? Dat is mijn vaste overtuiging, ook onder ons. Zeker de laatste tijd. En ik baseer mij daar maar mee op de belofte van God. Zolang deze aarde draait, zolang er zon en maan is, is God niet klaar. Vele afwijzers zullen hem gaan prijzen. Vele onder de heidenen, onder de christenen, die zijn naam niet oprecht belijden, zullen gaan komen, in het licht gaan staan. Hij was in de wereld, maar de eigenaar zelf wordt door die wereld niet gekend. En in vers 11 wordt het nog een stapje aangrijpender. Hij wordt afgewezen, letterlijk staat het, door zijn eigen. Je zou kunnen zeggen, dat zijn dan de mensen in de wereld. Maar ik denk dat je dat mag toepassen op Israël. Hij werd Jood. Hij was de vlees geworden belofte. Abraham had zich er al in verheugd in de dag dat hij in de wereld zou komen. Maar toen hij kwam, noemden ze hem een Samaritaan. En dachten ze dat hij de duivel, een demon had. Aangrijpend, hè? Hoofdschuddend zou je kunnen denken als je vers 10 vergeet op jezelf toe te passen, zoals wij zijn van nature. Hoe is dat toch mogelijk? Waarom heeft God ervoor gekozen om ooit met Israël te beginnen? 1 en 2, dan ook nog eens Jezus uit het geslacht van Israël geboren te laten worden. Uit Juda. Het zou een bestseller zijn als het leven van Juda werd beschreven vandaag de dag. De thema's die het goed doen, ook in de vele films op Netflix, bedrog, seks, geweld. Die zouden de mensen veel amusement geven. Terwijl de rillingen over je rug lopen. Jezus staat daar. En er wordt geroepen, kruisig hem. Wat voor een verlosser is hij? Paulus die gaat daar op twee manieren mee om. Als je Romeinen 9 tot en met 11 zou lezen, dan zou je dat misschien nog weer even helder voor de geest krijgen. Hij snapt het ook niet. Hoe kunnen nou de beminde om de vader wil dit hebben gedaan? En tegelijkertijd betrekt hij het op alle mensen die geen Jood zijn. Zodat in eerste instantie het evangelie kwam tot aan de lage landen aan de zee. Afgewezen. Maar Johannes wijst hem aan. Zoals het voor de Joden was, is het voor ieder volk in de wereld. Wie hem aanneemt, wie op hem ziet, wie in hem gelooft, is niet langer geoordeeld, maar eeuwig vrij. De waarheid van hem maakt je vrij. Het was een prachtige tekstverwijzing naar Jesaja 56. Waar al is beloofd voor Israël en ons. Dat God zegt, ik zal eenmaal degene die ik heb verkoren in mijn huis en binnen mijn muren een plaats geven. En ik ga ze een naam geven. Beter dan die van zonen en van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet meer uitgewist zal worden. En ook de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen. En om de naam van de Heere lief te hebben en om hem tot dienaren te zijn. Hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Mijn huis zal een huis van gebed worden voor alle volken. Afgewezen? Ja, Johannes wijst hem eerlijk aan. Een afgewezen verlosser. Maar. Soms kun je moe worden van dat woordje. Bij jezelf en bij een ander. Ja, maar. Maar hier geeft het hoop. Die afgewezen eigenaar. Ik zei het al. Heeft zijn sporen verdiend. En zijn sporen nagelaten. In deze wereld. Want wat gebeurde er ook. De verleiding was groot, gemeente. Ik heb het me voorgenomen. Ten stelligste hier en daar zelfs een aantekening op mijn papieren gemaakt. Niet doen, niet doen. Niet te snel dat derde punt naar voren halen. Want daar heb ik het liefst over. Maar eerlijk is eerlijk. Dat moest wel gezegd worden. Dat is zoals het gaat. Zoals wij zijn. Zo gemakkelijk onze verlosser afwijzen. Maar wat gebeurt er ook? Maar allen... Ik vind in de Statenvertaling nog wat mooier staan. Dat is helemaal geen principe kwestie hier, maar dat klinkt nog ruimer. Maar zovelen. Het is gewoon een gevoelskwestie, want allen is ook al. Maar goed, niet belangrijk. Maar allen, zovelen die hem aangenomen hebben. Dat is ook gebeurd. Je zou tussen kerst en oud en nieuw de evangelie eerst moeten lezen. En het boek Handeling. Wat daar in een paar jaar tijd is gebeurd. Hoeveel mensen de hoogmoed hebben afgelegd. Van de duisternis zijn gaan kotsen. En het licht hebben omarmd. Jezus heeft dat later zelf uitgelegd. Hij heeft er ook aan geleden. Hij heeft gezegd, Israël. Bij wie zal ik jullie toch vergelijken? Hij heeft de steden waarin hij de meeste krachten heeft verricht, verweten dat ze zich niet bekeerd hebben. Dat ze hem hebben afgewezen. Gorazin, Bethsaida, wee u, het zal zelfs Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel. Zij zouden zich hebben bekeerd. Capernaum, u bent tot de hemel toe verhoogd. De verlosser, de beloofde Messias heeft voor je gestaan. Ik heb het niet alleen gezegd dat ik het ben. Je kon het zien in de dingen die ik deed. En dan zegt Jezus, dank u vader. De afgewezen verlosser dankt zijn vader en hij zegt, ik dank u dat u het voor de wijze en verstandige verborgen hebt. En het aan jonge kinderen bekend maakt. Ik ga daar niet te diep op in, dat heb ik al eens een keer gedaan. Maar naar bescheiden mening bedoelt Jezus met die woorden. Het koninkrijk van God. Het verlossingsplan van de Vader en de Zoon. Daar kun je niet mee spotten. Als je er hoogmoedig je eigen ding mee doet, kom je er niet in. Blijft het voor je verborgen. Maar voor mensen die de hoogmoed afleggen, de zonde niet langer liefkozen en het licht voelen wenken, die stappen naar voren en die zeggen als een kind, ik verneder mij onder uw krachtige hand, Jezus. Neem mijn zonde met u mee, draag ze weg. Kom in mijn hart, Heer Jezus, en ga er nooit meer weg. Dat is beloofd, zegt hij. Dat is beloofd, zei hij. Dat is volbracht. En ik kom met mijn geest in je wonen. Ja, maar kom nou weer hierheen. Ben je vermoeid en belast? Ik zal je rust geven. Het woord door wie alles gemaakt is, zegt: ik ben nederig en ik ben zachtmoedig. Kom, wil je rust voor je ziel? Kom bij mij. Ja. Allen die hem hebben aangenomen, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Het wordt nog wel eens zo uitgelegd, gemeente, en ik denk dat sommigen van u dat ook wel eens zo gehoord hebben en ook herkennen bij deze en gene. Het staat toch in de Bijbel dat je eerst de macht moet krijgen van Jezus. Anders kun je nooit een kind van God worden. En dan is die macht, dat is ja iets heel bijzonders. Een deugd van God die je moet ontvangen. Een stadia van gebeurtenissen die je eerst moet hebben meegemaakt. En dan gaan we eens praten of je de kenmerken van een kind van God vertoont. Dat is niet wat hier door Johannes wordt bedoeld. Wie Jezus aanneemt, die ontdekt iets. Wie op Jezus vertrouwt en in hem gelooft, dat de woorden die hij hier op aarde is komen spreken voor jou ten eeuwig leven zijn, die ontdekt iets. Wat dan? Geeft hij mij nou de macht als een soort middel om beschikking te hebben op dat kindschap? Nee, hij geeft je het recht, exousia in het Grieks betekent de volmacht. Je hoeft niks te doen dan alleen maar het geschenk te ontvangen. Neem jij mij aan, zondaar, dan schrijf ik jou op mijn naam. Alles wat ik heb gedaan, heb ik voor jou gedaan. Zo mag je tot de Vader gaan. Zo kun je de duivel in de ogen kijken. Ik heb het recht om een kind van God te zijn. Want Jezus kwam als de eigenaar en bracht al die verloren kinderen uit Jood en Heiden in aanraking met het evangelie. Hij sprak het niet alleen, hij heeft het laten zien. Ik heb het recht. Want ik hang aan hem. En wie aan Jezus hangt, is een kind van God. Dat is het geloof. Vanmorgen hebt u volgens mij gehoord, als ik de status van één van u moet geloven. Dus ik denk dat het een quote is van broeder de Groot. Het enige wat het ongeloof kan doen, is God buiten je hart houden. Nou, dan moet je daar maar heel gauw mee stoppen. Maar wat doet het geloof? De Vader en de Zoon en de Geest in je hart ontvangen. Dat doet het geloof. Dat vertrouwt een kind van God. Daarvoor was Jezus in de wereld. Verliet hij de hemel. Daalde hij af. Werd hij mens. Hij werd miskend. Afgewezen. Maar zo velen, allen die hem aangenomen hebben. Voor ons en vandaag. Die weten het. Ik heb de volmacht ontvangen. Om te zeggen. Abba, Vader. Onze Vader. Je kunt dat lezen in Romeinen 8. Hè? Paulus heeft dat ook ontdekt. Hij schrijft het aan de mensen. De gemeente te Rome. U hebt toch niet een geest van slavernij ontvangen. Die telkens weer tot angst leidt. Ben ik het nou wel? Ben ik het nou niet? Heb ik nou wel genoeg? Doe ik niet te weinig? Dat is een geest van angst. Ik moet voor God altijd slaven, altijd opkomen draven. Ik weet nooit of het genoeg is. Maar de geest van God is de geest van de aanneming tot kinderen. Waardoor wij met vrijmoedigheid roepen, Abba Vader, die geest getuigt met mijn geest. Dat wij kinderen van God zijn. Mooi dat je die volmacht ontvangt als je Jezus aanneemt. Maar Dat betekent, ook heel concreet, dat je als een kind van God moet volharden. Daar zit altijd het pijnpunt. In de brieven van het Nieuwe Testament. Als je onze gezindte moet geloven, zit het pijnpunt aan het begin van de tekst. Aannemen, aannemen, dat is dan het punt. Toe-eigenen, toe-eigenen, moeilijk, moeilijk. Dat is helemaal niet moeilijk. Als je tenminste niet meer bang bent voor het licht. Wat wel moeilijk is, wat strijd is, wat lijden wordt genoemd, is volharden. De strijd moet niet gaan over, weet ik het wel zeker, of Christus genoeg heeft gedaan, of ik het wel waard ben. Hoe kan je dat lezen in dat heerlijke lichte evangelie van Christus? Dat zegt, en dan licht bedoel ik met lichtdragend evangelie. Hoe kun je dat zeggen, dat je het niet zeker kunt weten als Hij kwam in de wereld? Het strijdpunt zit hem in het feit dat als Hij je de volmacht geeft om een kind te zijn, dat je ook ontdekt. Heer Jezus, help mij alstublieft om het kruis van de zelfverloochening te dragen. Om te weten, als ik op uw naam geschreven word, deel ik niet alleen in de heerlijkheid, straks in de opstanding vanuit de dood, in een nieuw lichaam, ontvang ik niet alleen de vergeving van de zonde, maar zal ik ook net als u meelijden. Dan moet er inderdaad steeds een beetje meer duisternis wijken. Het klaart niet ineens compleet op. En dat lees ik tot slot bij Petrus. Een apostel die een totaal ander karakter had dan Johannes. Maar die ook oog- en oorgetuige geweest is van het woord dat in de wereld was. 2 Petrus 1. Misschien wel goed, ja. Ook weer geleerd van mijn vicaris. Om als je een bijbelgedeelte aankondigt, dan de gemeente even de tijd te geven om het erbij te zoeken. 2 Petrus 1. Het zijn een paar versen die ik ga lezen als toepassing voor uw handen. Dat we niet alleen maar met een hart vol van Christus naar huis gaan, maar ook weten wat we te doen hebben. Wat een kind van God gegeven is als opdracht. Geloof je in zijn naam? Nou hoor het dan, 2 Petrus 1 vanaf vers 3. Immers zijn goddelijke kracht, kracht van God, heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. En godsvrucht betekent eenvoudig eerbied voor God. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Kind van God geworden. Nadat u uit het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht werd. En hoe ziet dat leven er dan uit? En dan wordt het ineens heel praktisch. En laat de kenmerken die Petrus nou noemt, in heel veel gereformeerde bekeringsgeschiedenissen niet gevonden worden. Wel een hele hoop bijzondere visionaire ervaringen. Wel een hele hoop lawaai. Maar niet dit eenvoudige getuigenis. Als je de volmacht krijgt om een kind van God te zijn, hoe ziet dat er dan uit? U moet zich er daarom met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd te voegen. Deugd mag je ook vertalen met goedheid. En aan de goedheid kennis. Heel belangrijk, kennis. Meer kennis van Christus, meer kennis van de tijd, het beproeven van de geesten. En aan de kennis mag je toevoegen. Wat? Ja, zelfbeheersing. En aan de zelfbeheersing volharding. En aan de volharding de eerbied voor God. En aan de eerbied voor God broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Dat nooit struikelen is niet, het komt je aanwaaien, je bent nu eenmaal een kind van God. Dat is hard werken. Dat wordt hier gezegd. Oefen je in zelfbeheersing, in het doen van het goede, volhard. Houd van elkaar en laat de liefde tot iedereen toenemen. Want juist als je dat doet, is je leven niet onvruchtbaar en niet doelloos. Dus als je Christus aanneemt en kent en weet van de kracht in zijn naam, mag je er vanavond en vanmiddag een beroep op doen bij je verlossen. Heren, ik heb u aangenomen. Dat hebt u zelf aan mij gezegd. Hier ben ik. Ik heb van u de volmacht gekregen om een kind van de Vader te zijn. Laat mij dan niet blind en kortzichtig blijven. Maak mijn leven niet doelloos en onvruchtbaar. Maar geef dat hoe meer ik van Jezus leer, ik door mag geven wat Hij deed. Wat heeft Hij zich om mijn zonde te vergeven zo gegeven? In broederliefde, in goedheid, in volharding. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 2 en daarvan het 7e vers. Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen.